Dag beste luisteraars, we wensen je opnieuw veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
Paul van der Velde.
Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcasts wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. We hopen dan maar dat onze gesprekken wat inzichten kunnen bijbrengen of onze luisteraars ertoe aanzetten een en ander zelf wat verder uit te vlooien. En Paul, deze keer had ik het graag met jou gehad over goeroes.
Jazeker.
In verschillende vormen van hedendaagse spiritualiteit staan die nu eenmaal centraal.
Ja,
niet alleen in hedendaagse spiritualiteit, maar ook in traditionele religies. Nu, in een vorige aflevering hebben we ons soms wel een keer wat vragen gesteld bij het fenomeen dat sommige mensen een goeroe tegenkomen en plotseling al hun gezond verstand wat laten varen, omdat ze plotseling alle wijsheid van de goeroe op een intuïtief niveau zouden voelen.
Ja.
Want soms laten mensen zich ook echt wel meeslepen in hun spirituele vuur en blijven ze blind voor de kleine kantjes van hun goeroes. Dat is een reëel fenomeen dat we allebei wel meermaals hebben mogen meemaken,
zeker.
Waarschijnlijk.
Ja.
Maar aan de andere kant vind ik ook dat concept op zich zeker niet volledig onredelijk is. En daarom lijkt het mij ook belangrijk om er wat dieper op in te gaan. Want het omgekeerde bestaat in mijn ogen ook. Dat mensen soms denken dat elke vorm van goeroeschap per definitie problematisch is. En dat is misschien ook een beetje eigenaardig om er zo over te denken. Dus laat ons die tweeledigheid misschien wat verder onderzoeken. En het lijkt mij goed om dat eerst even historisch en linguistisch na te gaan om te zien waarover dat we spreken. Dus het woord goeroe. Dat stamt natuurlijk uit het Sanskriet, maar
het
wat betekent het eigenlijk?
Ja, het betekent belangrijk of groot. Het betekent ook zwaar. En dan echt ook in de betekenis van zwaarlijvig. Hè? Dus guru betekent zwaar, garias zwaarder, garista het zwaarste. Dat kan ook echt betekenen zwaarlijvig. Dat kan ook dus ook betekenen veel volume innemend. Maar het betekent met name belangrijk in de betekenis van het is de persoon die jou een bepaald vakgebied, en dat kan spiritueel zijn, dat kan ook heel praktisch zijn, die dat jou bijbrengt. Je hoort in de kringen van de moderne spiritualiteit heel vaak, dat hoor je in yogakringen ook vaak, dat het woordje guru betekent dat gu duisternis zou betekenen en ru verdrijven. Dat klopt eigenlijk niet. Dat is een valse etymologie. Maar aangezien in Sanskriet klank en betekenis volkomen samenvallen, klopt die analyse cultureel gezien wel, maar etymologisch niet. Guru betekent niet hij of zij die duisternis verdrijft, maar aangezien iedereen het zo vaak zegt, betekent het dat inmiddels wel. Dat krijg je dan, hè? Dat is vaker. Guru is een term die uit het hindoeïsme eigenlijk stamt. En je gebruikte die term voor de persoon die jou initieerde in het onderricht van de Veda. Daar komt die term eigenlijk vandaan. En dat Vedische onderricht, dat was heel belangrijk. Dat is ook behoorlijk oud. Hè? Dan moet je echt denken aan 3000 voor Christus. In India is het altijd heel moeilijk dateringen aan te geven, want daar was men niet zo mee bezig. Maar het was de persoon die jou in feite een tweede geboorte gaf. De guru initieerde jou in de Sanskriet-taal, in de grote mysterieën van die taal, in de krachten van die taal. En de guru gaf jou onderricht in de Vedische hymnes. En als dat onderricht begon, het werd ook alleen door jongens gedaan, niet door meisjes, jongens deden dat. We komen straks op andere aspecten hoor, de dansleraar heet ook guru, maar even de oude betekenis. Jongen ging uit huis van de leraar toe, kreeg daar een speciaal kapsel en kreeg ook een draad om een heilige draad van de linkerschouder naar de rechterheup, de zogeheten Yajnopavita. En die draad stond voor de tweede navelstreng. De persoon werd opnieuw geboren, werd een dvija. Dus de moeder had de natuurlijke geboorte verzorgd. Daar was de jongen uit voortgekomen, uit zijn moeder. Maar de guru zorgde voor een soort initiatie in het volwassen leven. Waardoor dus deze persoon een drager werd van die Vedische kennis. En het jongetje ging naar de guru toe, ging daar in zijn huis leven en werd geïnitieerd. Hij moest een bepaalde hymne eerst syllabe voor syllabe nazeggen, dan regel voor regel en dan de hele hymne, de beroemde Savitur-hymne is dat. En vervolgens legden guru en leerling samen een gelofte af dat ze elkaar niet zouden gaan haten. Dat gingen ze namelijk wel doen, omdat de leraar voor de zoveelste keer al die metra en al die hymnen aan dat jongetje moest leren. En het jongetje uiteraard dat niet zonder meer vanzelf oppakte. De hand van de leraar was op het hoofd van de leerling. Dus die leerde ook de leerling de bewegingen te maken met het hoofd, met de vingers, et cetera. En het corrigerend gehalte van de klappende hand, what's the sound of one hand clapping, was duidelijk aanwezig. Daar werden aardig wat oorvijgen uitgedeeld tijdens het Vedische onderricht. Dus vandaar dat de uitspraak, laten we elkaar niet gaan haten, die is nogal ter zake, want dat kwam nogal eens voor. Nou, het jongetje leerde dan gedurende 10 jaar al die Vedische hymnes, leerde al die hymnes reciteren, leerde de Sanskrit-grammatica daarbij, leerde ook op welk moment je die hymnes moest uitvoeren, leerde de rituele handelingen, kwam dan terug in het huis van zijn vader en werd dan huishouder, ging dan trouwen, et cetera. Maar de leertijd moest worden afgesloten met het overhandigen van een dakshina, een offerloon, aan de leraar. En de leraar kon alles vragen. En er zijn uit de mythen, uit teksten als de Mahabharata, zeer extreme voorbeelden bekend van wat een leraar van de leerling kon vragen. Hè, bijvoorbeeld, de Mahabharata begint ermee dat een jongetje Vedisch onderricht heeft gehad en hij wil terug naar huis, hij kan het allemaal. Hij vraagt dus de leraar, wat wilt u als offerloon? Dan zegt de leraar, vraag mijn vrouw maar. Nou, dan gaat het jongetje naar die vrouw toe. En die vrouw zegt dan, ik wil graag de oorringen van de koningin van Pausja. Dat jongetje gaat er naar de onderwereld toe, maakt een heleboel mee, komt uiteindelijk bij Pausja uit, vraagt om de oorringen van de koningin en krijgt die ook. Maar het zou toch een beetje vreemd zijn als ik een student zou hebben en dat ik zou zeggen, als die student aan mij zou vragen, hoe wilt u betaald worden? En de universiteit betaalt mij, maar goed, afgezien daarvan, ik zou zeggen, ik wil graag de oorringen van onze koningin Maxima hebben, want die wil ik aan mijn vrouw geven. Dan moet ik trouwens eerst nog een vrouw zien te regelen. Voor de eerstvolgende kerstbijeenkomst of zo. Het zit toch een beetje in die sfeer. Het gaat wat ver. Maar er zijn dus erg veel voorbeelden, en daarom vertel ik het verhaal ook, wat een guru van een leerling kan eisen. In ruil voor deze traditionele kunstvorm die de guru aan zo'n leerling geeft.
Is dat ook een reden waarom dat woord zwaar eraan gekoppeld is?
Ja, zwaar, belangrijk, voornaam. Ja. Het zit echt in die betekenis. En de overgave aan de guru speelt in ieder geval in de verhalen een enorme rol. Ja. Want we moeten ons niet vergissen. Ik ben meer dan zo'n 60 keer in India geweest. Ik heb heel wat keren gezien dat mensen hun guru ook gewoon inwisselen. Kijk, wij zijn natuurlijk zeker hier in Nederland die fervente Calvinisten. Wij denken de leraar moet van mij houden, et cetera. Dus ik moet allemaal dingen doen to please the teacher. Ik zie dat als dat wat bij Indiërs nogal eens gebeurt, dat als een leraar te veel zou eisen, dan ga je naar een andere toe. Er zijn er genoeg.
En juist daarom dat er zo'n retoriek is rond overgave, omdat je juist op de markt van de goeroes kunt inwisselen, bij wijze van spreken. Ja, dat is interessant. Dat is iets dat je trouwens in heel veel culturen en religies en tradities tegenkomt. Hè? Want neem nu de senseis in Japan is juist hetzelfde. Ja. Ook zo de meester in allerhande mogelijkheden, of dat nu over krijgskunsten staat of over spirituele overdracht. Hetzelfde met in de islamitische wereld, de sheiks.
De sheiks.
Dat is vaak niet gekend, maar zeker in de mystieke broederschappen staat de sheik heel centraal. En is er ook een heel uitgebreide traditie over de totale overgave die verwacht wordt. En de sheik die soms dingen van u verlangt of u klappen geeft op momenten dat je ze liever niet hebt. Dus dat is wel interessant. Ik vind dat zelf eigenlijk ook een van de meer ontkende facetten van de structuur van religie. Omdat we vaak doen, vanuit een christelijke context komende, dat religies, eigenlijk dat ze in het Engels zeggen, institutionalized religion. De hiërarchie van religie, alsof dat er elke religie uit een kerk bestaat, met aan de top een aantal priesters die dan zeggen hoe dat in elkaar zit. Maar dat is niet, de norm in mijn ogen van de manier waarop dat religie zich verspreidt.
Zeker niet.
Een veel grotere norm is zo een guru of een sensei of een sheik, noem het gelijk dat het wilt. Maar zo'n figuur die leerlingen om zich heen verzamelt, overdracht doet van een aantal spirituele ideeën en daar ook heel veel voor terug verlangt. En dat gaat dan generatie op generatie, gaat dat zo verder.
Ja, je komt dit in India bijvoorbeeld tegen bij de sadhus, hè, de rondtrekkende heilige mannen. Zijn gemeenschap, die trekt rond, maar ze wisselen ook heel vaak van gemeenschap. Je trekt een tijdje met die leraar op. Nou, na een tijdje kom je een andere groep tegen, dan ga je daar naartoe. Dat is allemaal niet zo'n enorm punt. Je hebt hele serieuze groepering, daar blijf je een leven lang bij. Maar je hebt er ook bij, ja, op een gegeven moment wissel je. Dat is niet zo vreemd. Maar de overdracht in zo'n genootschap, ja, die is heel wezenlijk. Dat ben ik volkomen met je eens. Op het platteland van India heb je rondtrekkende heiligen, hè, mannen en vrouwen. En zo'n persoon is gewoon heilig. Het is niet interessant of die persoon een soefi is, dat een volgeling van Krishna, van Rama. Die persoon belichaamt gewoon een soort heiligheid. En die wordt ook aangesproken met Guruji. Al is het een moslim, gebruik je de term guru eigenlijk niet voor. Het gebeurt gewoon. Ze worden ook vaak verondersteld magische vermogens te hebben, genezende krachten, et cetera. Dat hoort er allemaal bij. En zo'n persoon loopt van dorp naar dorp, heeft een groep volgelingen bij zich. En in zo'n dorp heb je altijd een hele grote boom midden in zo'n dorp. Daar zit iemand de krant voor te lezen, zitten mannen omheen. De vrouwen zijn aan het werk, maar die mannen zitten daar omheen. Nou, dan komt er zo'n heilige man of vrouw komt voorbij. En het wordt natuurlijk in het dorp, gaat het verhaal rond, hé, er is zo'n persoon aangekomen. Als het avond begint te worden, het eind van de middag, komen er steeds meer mensen bij. Uiteindelijk zitten er 80, 90 mensen rond die persoon. En dan krijg je, are baba, kujigao, hè, vadertje, zing eens wat. Ja, en dan begint het. Dan begint het onderricht, dan begint de recitatie, eventueel een extatische dans. Op die manier. En de volgende dag is de troep verder getrokken naar een ander dorp toe. Het kan best zijn dat een van de mensen gebleven is en een paar maanden later pas weggaat. Dat gebeurt. En in transmissie van ideeën speelt dit een hele grote rol. Alleen, het is niet ingekaderd in boeken en geschriften, et cetera. Maar het gebeurt gewoon.
Ja, maar het is ook daar dat voor mij een beetje zit waarom dat die dubbelheid met dat concept speelt. Hè. Zeker als je dan vertelt dat er vaak zo magische krachten worden aan toegekend, is dat weer iets waar dat wij in het Westen zo wat overvallen en denken van, allee, wat voor onzin is dat nu, enzovoort. Ja. Maar tegelijkertijd, uiteindelijk, het gaat over iemand, als het goed gaat, er zitten veel charlatans tussen natuurlijk, maar als het goed gaat, iemand die wel degelijk dieper spiritueel inzicht heeft gekregen en dat probeert over te dragen. En mensen hebben een traditie om die overdracht te kunnen begrijpen. En dus, ergens vind ik het eigenaardig dat mensen dat begrijpen van elke andere kunstvorm, bij wijze van spreken, maar niet meer als het over spiritualiteit gaat. Dan moeten we het in één keer allemaal vanzelf kunnen, alsof dat je geen figuur niet meer nodig hebt die wat dieper in een traditie kan ingezakt zijn en daardoor u iets kan bijbrengen. Ja. En want jijzelf, je hebt een guru gehad, veronderstel ik, als je aan het dansen waart met je Indische
klassieke
dans.
Ja hoor, klassieke Indiase dans leer je in een guru-traditie, guru-parampara-traditie. Ik heb zelfs nog een armband om. Eén armband, dat is het geschenk van mijn guru, deze. Okay. Uit Zuid-Indië heb ik al meer dan 30 jaar, ik weet niet of je te zien is, ik al meer dan 30 jaar om. En dat is het geschenk van mijn guru. En daarmee hoor ik bij die sampradayas, als bij die groepering. Je kunt die Indiase dans niet even oppikken door het muziekje aan te zetten en wat te gaan springen. Ja, dat kun je wel doen, maar zo is die kunstvorm niet bedoeld. Je leert dat in guru-leerling verband. En mijn lerares was een Nederlandse. En zij had weer les gehad van een Indiase. En kijk, er zitten verschillen in. Bij die Indiase lerares moest je ook, één keer per jaar had ze een groot feest. En dan viel je ook aan haar voeten, je raakte haar voeten aan. Dat was gewoon. Bij Indiase leraressen doe je dat. Als je een kunstvorm leert, aan het eind van de les, dan raak je de voeten van de leraar aan. Nou, mijn Nederlandse lerares heeft op een gegeven moment een conflict gekregen met haar Indiase lerares. En terwijl ze eigenlijk heel erg devoot was naar die lerares toe, maar goed, daar speelden allerlei factoren een grote rol in. Op een gegeven moment kreeg zij een conflict. En toen werd dat grote feest één keer per jaar bij mijn Nederlands lerares thuis gehouden. En daarbij moesten we ook haar voeten aanraken. En daar ging iets niet helemaal goed. Ik heb toen later buiten gestaan met ook wat Hindoestaanse ouders van leerlingen. Hè, want Hindoestaanse meisjes, jongens, leerden vaak die Indiaanse dans. Ze hoorden bij de Indiaanse cultuur, hè, van de Hindoestanen die via Suriname in Nederland zijn beland. Wat is er nou toch? Waarom voelt het nou zo raar dat het bij een Indiaas heel natuurlijk is? En als witneus het onder elkaar gaan doen, dan komt er iets heel geks bij. Waar zit hem dat nou in? En waar het al met elkaar eens zit, zit niet alleen zomaar in de huidskleur. Dat is de kwestie niet. Maar er komt iets Calvinistisch onnatuurlijks bij als wij dat ook gaan doen. En dan kom ik toch altijd weer op waar we het zo vaak over hebben, dat wij heel erg orthodox zijn, echt geloven in dingen. En Hindoes en orthoprax, je doet dat gewoon even, maar dat draagt niet zo vreselijk veel betekenis. Ja, het draagt betekenis van overgave. He, op je hoofd draag je het stof van de voeten van de leraar, dat is allemaal waar. Maar als je daarin opgevoed bent, is dat makkelijker te plaatsen dan wanneer je het aangeleerd hebt. He, zoals als je je bekeert tot een andere religie, ik hoorde dat pas iemand zo mooi zeggen, dat blijft altijd je tweede taal en niet je eerste taal. De eerste taal is de taal die je als moedertaal leert spreken. Je kunt een tweede taal leren, daar kun je heel goed in worden. Je kunt een vierde, vijfde taal leren, kan allemaal. Maar die moedertaal zit erin, in alle aspecten. En dat is met een religie natuurlijk tot op zekere hoogte misschien ja, een aardige parallel.
Absoluut. En heb jij ooit een spirituele guru gehad ook, of dat niet?
Nou ja, bij de dans, dat was natuurlijk op strikt genomen, was dat een spirituele traditie. Mm. Dus daar hoorde ook bij dat je op bepaald moment bepaalde dromen kon krijgen. En daar werd je door de dansleraar, ook in danslerares, ook in begeleid. Dus als er dingen waren waar mijn lerares niet uitkwam, dan belde ze haar lerares op van hij droomt nou dat. Wat moet er nou gebeuren? Weet je, dus ja, omdat ik in India kunstvormen ook als een religieuze spirituele weg worden geduid. Mm-hmm. Zelfs via grammatica en wiskunde zou je verlichting kunnen bereiken. En dus wat dat betreft, heel veel kunstvormen zijn, zoals dat heet, een sadhana. Hè, een toegang tot, tot een soort spiritueel pad. En vandaar dat die term guru voortdurend valt. Dus ook bij vakken waarbij je denkt, goh, dat is toch een heel praktisch vak gewoon. Mm. En toch valt die term dan, hè?
Ja, ja. En voor mij is het punt van een guru, of van een goede guru, is dat hij erin slaagt om de leerling ook zo goed te kennen vanuit eigen ervaring, dat hij ook het tegenover kan plaatsen. En dan ben ik eigenlijk een beetje terug bij het thema waar we in het begin zaten, met dat zwaar en moeilijke dingen vragen enzovoort. Ik snap dat, soms kan het er wat over gaan en stel je de vraag van wat is hier aan de hand? Dit gaat wel heel erg ver. Maar er zit iets in de dynamiek die ik wel begrijp, waarin dat de guru in principe iemand is die de hefboom kan betekenen om uzelf te overstijgen.
Ja,
die dingen weg te halen bij uzelf of te herkennen waar dat geblokkeerd.
Ja.
En dan datgene te zeggen of te doen dat u daaruit tilt, dat u uit uw ego krijgt.
Ja.
En dat is voor mij wel wat dat een van de facetten is, dat het onderscheid maakt tussen een goede en een fletse guru, laat ons zeggen. Een fletse guru, dat is voor mij, zeker in spirituele middens, is dat degene die alleen maar zit te doen alsof dat je licht bent van binnen en niks dan licht.
Oh, ja.
En die aan het donker dat in de mensen zit niet komt en ook niet durft zeggen van, op dit moment zit je in je donker en daar moet je iets aan doen.
Ja, nou, je hebt daar volkomen gelijk in. Zo'n lichtguru zal ook uit zijn, en dat heb ik dus wel vaak gezien, op verslaving aan de guru.
Mm-hmm.
Dat een leerling niet meer zonder kan. En dat leidt tot een verslaving aan die persoon. Maar wat je net zei, dat een guru ook durft te confronteren met de donkere kanten die in je persoonlijkheid zitten. Mijn lerares heeft naar mijn idee in haar leven ook vaak te maken gehad met pestgedrag door anderen, waardoor ze op een bepaald moment ook een soort minderwaardigheidscomplex ontwikkelde. Nou, ze werd heel goed in het dansen en dat gaf haar een soort gevoel van superioriteit. En ik heb dat altijd heel erg verbonden met, dat komt omdat ze zo in haar jeugd zo naar beneden is getrokken, naar beneden is geduwd. Dat compenseert ze nu door daarin te excelleren. En het zag er ook altijd prachtig uit als ze danste, hoor. Echt geweldig. Maar haar lerares, die kon dan zeggen als mijn lerares te veel hubris, te veel overmoed betoond, don't get big head, weet je wel, don't get big head. En dan moest ze echt inderdaad op de grond met haar hoofd aan de voeten, there you are. Terwijl die twee toen de tijd heel erg aan elkaar verknocht waren, waren zeer op elkaar gesteld. En toch zag je gebeuren, dit zal misschien vanuit, weet ik, humanistisch, individualistisch, 21ste eeuws gedachtegoed helemaal fout zijn geweest. Op dat moment was het ongelooflijk op zijn plaats. Mm-hmm. Ik zag het gebeuren, ik wist gewoon, dit is, om het zo te zeggen, voor de benefit van mijn lerares. Want die ontwikkelt zich echt op dit moment, als ze dit soort dingen zegt, dan gaat ze de verkeerde kant op.
Ja.
Wordt veel te, gaat zichzelf zo verheven voelen boven iedereen. Dat gaat niet.
Dan naar beneden trekken terug. Ja, absoluut. Maar het is juist daarom dat zo'n moeilijk concept is, of moeilijk om een goede guru te zijn, veronderstel ik. Omdat op die balans zit van dat ego inderdaad. Hè. En ego's zijn, ofwel, de bedoeling is dat je ze doorprikt, maar ze manipuleren is rap gebeurd natuurlijk. Ja. En dat ziet je vaak.
Ja.
Veronderstel dat je daar ook wel een en ander hebt van gezien.
Oh, zeker. Ja. Met een zenleraar een paar jaar terug. Die op een bepaald moment wilde dat ik bij hem dus ook lessen zou komen geven op zijn zen-opleiding. Maar hij wilde eerst met me eten, want hij wilde niet dat hij, herkende me van lezingen, dat hij de duivel zelf naar binnen zou halen. Nou, zie daar de uitdaging, hè? Moi, als de Satan. Mm-hmm. Nou goed, ik heb zoveel verborgen aspecten in me.
Maar nog geen horentjes op je hoofd, dus.
Ja, nee, daar ben ik al lang aan voorbij, dat hoeft niet eens meer, nee. Gekloven hoeven en zo, kom. Nee hoor, dat is zo simpel. Nee, Jonas, kom, dat doen we niet meer hoor. Nee. Dat is zo achterhaald.
Dat is waar.
Dat is zo 20th century. Nee hoor, dat doen we niet meer. Nou, ik met hem eten en het was heel gezellig. En toen merkte ik echt, wacht even. Dit doet iedere guru met zijn leerling. Ik hou van je, ik hou van je, hou van mij, ik hou van je. Nou, hij merkte meteen dat ik dit merkte. Schakelde meteen over op een andere tour. En na een tijdje gebeurde het weer, werd het weer heel gezellig. En dacht ik, ja, nou doet hij het weer. Hij merkte ook meteen dat ik dat registreerde. En s'avonds zijn we nog bij hem thuis geweest. Zijn vrouw was er ook bij. Het begon hij mij ook heel ruw te masseren. Tot zijn vrouw zei, hou daar eens mee op. Want hij moest tot mij doordringen. Nou, ik heb toen een tijdje lezingen gegeven voor zijn groepering. En dat was best leuk. Maar ik dacht op een gegeven moment, wacht even. Hoe dat gaat bij een niet goede guru. Dan kom je twee keer naar die bijeenkomsten toe. En dan word je omhelst en omarmd en dan ben je er en fantastisch en geweldig. En dan een derde of een vierde keer opeens niet. Mm. En dan denk jij, wat heb ik fout gedaan? Guru, hou van mij. Dat is het moment van de verslaving. Ja. En ik moet zeggen dat ik veel heb gezien, vaak heb gezien, dat dit gebeurde. Ja. Dat dit echt zo gebeurt dat een guru op deze manier mensen aan zich weet te binden. En ik heb dat echt vaak gezien. Ik heb dat bij de Hare Krishna-beweging gezien. Ik heb toen ik een aantal keer in India verbleef in het guesthouse van de Hare Krishna's. Ik heb dit vaak best vaker zien gebeuren. Dat de guru manipulatief bezig is om mensen aan zich te binden. En dat gaat dan vaak op manieren die in eerste instantie hevige interactie. Het kan sensueel worden, het kan zelfs erotiserend worden. Nou ja, erotisch, dat kennen we, hoe het met goers uit de hand kan lopen. Ja, maar het kan ook, los van erotisch, erotiserend zijn. Het kan zich begeven op een sensueel, verleidend gebied. Mm. En dat is er. Het doet zich allemaal voor in
absoluut,
onze wereld.
Absoluut. En je hebt prachtig een bepaalde dynamiek geschetst die ik inderdaad vaak heb zien gebeuren, zodat dat eerst I love you en dan in één keer die liefde wegnemen. En dat is inderdaad wat je zegt, moment van de verslaving. Hè? En dat licht dat je in jezelf voelde, bij die persoon wilt je terugvoelen. Nu, een andere dynamiek die ik vaak wel heb gezien, is zo een guru die het ergens wel in zich had en die dan door omstandigheden het ofwel zelf te hoog in de bol krijgt, of gewoon ook, dat gebeurt ook wel vaker, te oud wordt. Maar de leerlingen zijn dan zo devoot dat ze dat dan ook niet meer durven zeggen. En om een voorbeeldje te geven uit een totaal andere traditie, om er een keer iets anders bij te halen, naar Sheikh Nazim. Ik weet niet of je die toevallig kent, dat is een Naqshbandi-sheikh uit Cyprus. En die heeft ook een groot gevolg gekregen in de jaren 70, toen dat zoveel hippies in India hun goeroes vonden. Was er ook een deel dat mystieke leraren in de islamitische wereld opzocht. Hè, want islamofobie was op dat moment zo groot niet als vandaag. Ja. Maar dus die Sheikh Nazim trok wel redelijk wat westerlingen. En tot op vandaag, zijn zoon doet daarmee verder enzovoort. En een van mijn betere vriendinnen is ook iemand die diep in die tarika, in die beweging zit, of in die broederschap en zusterschap. En allemaal perfect en fantastisch voor haar. Dus dat is het punt niet. Maar Sheikh Nazim zelf, die was tegen het eind van zijn leven overduidelijk dement aan het worden. Ja, en dus op het einde van zijn leven krijg je een hele hoop filmpjes die je ook allemaal op YouTube kunt vinden, waarin dat hij de Ottomanen zit te verheerlijken en hoe dat ze ooit gaan terugkomen en de wereld zal het wel zien. En dan komen we weer met ons zwaard en met ons trommels en dan de Ottomanen. Terwijl dat die vroeger helemaal zo niet was, maar dus toen wel. Dat is wel een paar jaar aan een stuk dat dat zo alsmaar erger werd. En dat je dan merkt dat er niemand iets aan doet, omdat hij de sheik is. Dat je soms denkt, uiteindelijk is het ook maar een gewone mens. Hè. En je kunt er veel van geleerd hebben, maar blijf toch die menselijkheid.
Het blijft die mens, ja. Nee, maar dat herken ik ook, hoor. Heel duidelijk. Als je het zo vertelt, te oud. En er komt echt geen wijswoord meer uit. Maar de guru onderbreken, dat kan echt niet. Zeker ook als termen vallen als satsanga, hè? De omgang met de sats, met de deugdzame, met de goeden. Sadhu sanga. Ja, dan is zo'n sat guru, dat is ook een term die in het soefisme ook valt, soefisme in India, dat is God zelf. En ook als die rare dingen begint te zeggen, blijft de openbaring, het blijft wat God zegt. En dat is dan de aanpassing van de leringen op dat moment of iets dergelijks.
Ja. Dat brengt ons trouwens rechtstreeks bij nog een ander probleem met sommige goeroes, de totale commercialisering ervan. Want als je het woord Sadhguru gebruikt, een van de meer populaire op dit moment op YouTube, is iemand die zichzelf gewoon Sadhguru noemt. Ik weet niet of dat je die kent, met die grote baard. Ik weet niet hoe dat je die inschat of dat je weet van waar dat die komt. Ik heb die pas leren kennen wanneer dat hij al hyperpopulair was in sommige kringen. En je ziet gewoon hoe dat hij zich heel specifiek op de hogere middenklasse in India heeft gericht en de rest van de wereld. Ja. En zo van die wollige, typische spirituele, oppervlakkige verhaaltjes vertelt, die dan goed klinken. Maar hij zelf is dan weer nauw verbonden met een aantal meer rechtse politici enzovoort, als ik het allemaal goed kan inschatten. En
dus dat is zo.
Het een en het ander. Ja. Dus ik weet niet waar dat jij die plaatst, die specifieke figuur.
Ik heb daar niet veel mee met zo'n persoon, wat je ook gewoon ook ziet wat hij doet. En ik blijf altijd toch vrij kritisch op dit soort praktijken. Nee, je hebt volkomen gelijk. Een forse rechtse afdeling van de Indiase samenleving.
Ja.
Nog vaak gecommercialiseerd, allerlei fabrieken en bedrijven eraan gelieerd, et cetera. Ja, doodeng. Ja, en ook omdat wat er hier zo gevaarlijk aan is dat het woord van zo'n persoon niet meer betwijfeld wordt.
Mm-hmm.
Het wordt totaal niet meer betwijfeld. Hij gaat er zelf ook in geloven. Mag alles.
Mm-hmm.
En zo'n persoon kan ook fors over grenzen heen gaan, want niemand zal de persoon corrigeren. Ja, een paar jaar terug is er eentje, de guru van Bling Bling heette die. Had
Ramit Singh. Ramit Singh, was fantastisch, de guru van Bling. Ja, want het was een sick
eigen
guru.
Hits opgenomen, eigen films gemaakt en zo.
Fantastisch.
Het was indrukwekkend. Reed je op gigantische motoren rond. Die heette de guru of Bling Bling, werd hij genoemd. Ja.
Maar
uiteindelijk is hij achter de tralies beland.
Ja, heel veel verkrachtingszaken en zo. Dat was niet vrij.
Maar goed, onze Satya Sai Baba, die een aantal jaren geleden is overleden. En heeft beloofd terug te komen als Prem Sai, dus we wachten nog steeds. Die had ook heel veel volgelingen in het Westen.
Mm-hmm.
En had een grote ashram in Bangalore.
Mm-hmm.
En deze man heeft zich aan allerlei jongens en jongetjes vergrepen. Maar kwam daar weg mee. Want dan zei de aanhang, maar je weet niet of of het misbruik was, of dat hij ze aan het initiëren was. Ja. Op dat soort manieren werd dat dan besproken. Nou, dat zou een katholieke priester hier eens moeten doen.
Ja,
of voordat met er een islamitische voorganger, de wereld zou te klein zijn.
Absoluut.
Maar dat wordt dan als spiritualiteit verkocht, waar je denkt, ja maar wacht even. Hier gebeurt toch iets anders.
Ja.
En zeker iets wat wij in onze cultuur niet accepteren.
Ja. Dat is trouwens nog Als ik zo probeer voor mijn eigen op te lijsten, van hoe kun je nu een wolf in schaapswacht herkennen of een serieuze spirituele leraar, is dat ook eentje voor mij. Meestal, als die miljoenen volgelingen hebben, is het een reden om er eigenlijk niet te ver mee te geloven. Dan zit er sowieso ergens een commerciële logica in.
Ja,
want je kunt niet bij zoveel mensen zo populair zijn als je echt authentiek een boodschap hebt te vertellen. En dus, ik snap dat ook nooit. Maar dat is zoiets exponentieel. Hè. Hoe meer populariteit... Hoe groter dat die populariteit gelijk nog gaat worden. En Satya Sai Baba was een perfect voorbeeld in de jaren 80. Ja. Dat is heel bizar. Ik vind dat juist... Het is een reden om ervan weg te lopen.
Om het juist niet te doen. Ja.
Ja?
Ik heb hem één keer ontmoet, Satya Sai Baba, toen ik de eerste keer in India was, 1978. Er waren 7000 andere mensen bij. Maar toen heb ik hem wel even gezien. En zo'n man met heel groot haar. En dat is het dan. Maar ik heb ook echt serieus de studenten van mezelf die daar geweest zijn, diep onder de indruk waren. Van alles meegemaakt hadden met hem. Die man kon ook Vibhuti laten verschijnen. Hè? Dus die heilige as, gewijd aan de god Shiva, die kon hij zo uit zijn handen laten verschijnen. En die verscheen zelfs van foto's af. Hè, een van mijn heel serieuze studenten, die je toch echt wel om een boodschap kunt wegsturen, die had een foto van Sai Baba en daar kwam die as van af. Hè, dat gebeurde. Ja, god, Sri Sri Ravi Shankar, die ook zo populair is op het moment, die dus een bepaalde ademhalingsoefening heeft. Sudarshan Kriya. Als kritische artsen daarnaar kijken, die zeggen, het is een vorm van hyperventilatie. Mm-hmm. Ja, die doet wel wat, een soort opgeroepen hyperventilatie.
Mm-hmm.
En uiteraard doet dat iets met je.
Ja, ja.
Maar duizenden volgingen.
Ja, absoluut.
En was een tijd geleden was hij jarig en toen zijn ook heel veel volgelingen, zijn vliegtuigen vol, zijn naar Bengaluru, daar zat hij ook ergens in de buurt, gevlogen. En daar zijn daar allemaal samengekomen en zo ging dat.
Ja, en het interessante is, ik ken ook mensen in België zo die er volgeling van waren, die dan zo heel flower power en alles is liefde en licht enzovoort.
Ja.
En totaal blind blijven dat Sri Sri Ravi Shankar een van de ergste is, als het gaat over banden met de BJP en met rechtsnationalisme. Ja. En dus zo.
Ja.
Die is er zelfs in geslaagd om op een van zijn jubilea mensen van het Vlaams Belang uit te nodigen. Want toen was dat gegaan. Er was een diamantaire uit Antwerpen die goed bevriend was met sommige mensen van de beweging rond Sri Ravi Shankar. En die diamantairs, soms ook wel eerder hindoe-nationalistisch rechts. En dus hadden ze dan de extreemrechtse kant van de Vlaamse politiek uitgenodigd om gewoon veel politici op podium te kunnen zetten. En dan als je dan die persoon daarmee confronteert, die een van de trekkende figuren was van hoe noemen ze, de Art of Living Movement in België dan. Ja. Dan was dat ook van, wij staan voor iedereen open en dat kan dan zo zijn, maar je moet toch, als je spiritueel bent, dan overstijgt je dat wij zij denken enzovoort. En dan denk je, hallo, dit gaat over de meest racistische, extremistische partij in Vlaanderen en je praat dat hier goed als, heel bizar.
Ja, en dan ik kan wat we net ook al deden, dan kan ik het niet nalaten de parallel te trekken, stel dat de paus dit eens deed.
Ja,
maar dat kan niet, want dan is het meteen, zit het in die sfeer.
Ja.
En bij zo'n persoon, dan mag het opeens wel.
Ja, want plotseling is het een teken van zijn grote verlichtheid. Heel eigenaardig. Ja.
En bij dit soort types als Sri Sri Ravi Shankar en ook bij die Sadhguru, bij de Guru of Bling Bling, daarbij speelt erotiek een hele grote rol. De erotiserende werking, dat weten deze mensen ook heel goed, die uitgaat van hun persoonlijkheid, van hun embodiment. En dan zeker als ze iemand heel erg recht in de ogen kijken. En dat zijn allemaal trucs, hebben ze daarvoor geleerd. Dus ik vind dat trucs. Waardoor ze iemand weten te verleiden. En de verleidende guru, dat hoeft niet allemaal zo erg te zijn als dat tot heil leidt. Maar doet het dat ook?
Ja.
En dat vereist een soort stabiliteit van de persoon die aanhanger van de guru wordt. Ja. Ben je in staat kritisch te blijven, ook als je lange tijd zo'n persoon volgt? Ik zou wat dat betreft iedereen willen aanraden. André van der Braken, de hoogleraar boeddhisme in interactie met westerse filosofie aan de VU in Amsterdam, heeft een prachtig boek geschreven, Enlightenment Blues, over zijn ervaringen met Andrew Cohen. Want André was net als zoveel andere mensen op zoek naar een guru. En met een vriend van hem samen zijn ze allerlei mensen afgewezen. Uiteindelijk zijn ze beland bij Andrew Cohen.
Ja.
En ze noemden zichzelf ook Mahamoggallayana en Sariputra. Zo noemen de twee, dus André van der Braak en zijn vriend noemden elkaar zo. Omdat dat ook twee leerlingen van de Boeddha waren die doorzochten tot ze de echte guru tegenkwamen. Oh. En André heeft heel diep in die beweging van Andrew Cohen gezeten. En ik vond Andrew Cohen vroeger een uitermate verstandige man. Hm. Echt, ik heb vroeger boeken van hem besproken. Onvoorwaardelijk leven en zo. Ik vond dat die man inderdaad, die had echt iets te vertellen. He, die zei, soms moet je jezelf afvragen of je niet kettergek aan het worden bent. Nou, dat vind ik nog steeds een heel gezonde boodschap, hoor. Ja. Af en toe moet je dat gewoon bedenken. Minstens één keer per week. Ja. Maar uiteindelijk is ook Andrew Cohen ten onder gegaan, naar mijn idee, aan de ego-cultus.
Ja.
Die zelf heeft opgeroepen. En je krijgt op een gegeven moment, je moet een heel stabiele persoon zijn. Die leerlingen zetten jou op een voetstuk. En jij moet zelf niet in het voetstuk gaan geloven. Zoiets. Mm-hmm. Dat je op een gegeven moment niet gaat denken, ik moet wel gelijk hebben, want zoveel mensen kunnen geen ongelijk hebben.
Ja.
Dat heeft Hitler ook wel eens van zichzelf gezegd.
Ja,
als een volgeling in ogenschouw nemend. Ja, kijk, en daar zit iets.
Ja, absoluut. Voor mij haakt dat in op misschien mijn laatste kenmerk, dat voor mij een onderscheid maakt tussen goeroes. En dat is gewoon simpelweg nederigheid. En we hebben het er al over gehad, als het over uw danslerares ging. Maar nederigheid, zeker als het koppel aan zoiets heel typisch in de Indische spiritualiteit, van binnen in onszelf zijn we allemaal goddelijk. Ja, tuurlijk, Atman, Brahman enzovoort. Hè, klassiek hindoeïsme, bij wijze van spreken. Maar goeroes verkopen het dan alsof ik kom u die boodschap vertellen, toch zeker bij westerlingen, van ik laat u inzien dat je zelf goddelijk zijt, maar dat je aan de ene kant nog iets mee kunt. En dan komt er zo'n rare klik, een beetje wat Orwell ook beschreef in Animal Farm. We're all equal, but some of us are more equal than
more
others.
Equal.
Het is een beetje hetzelfde. We zijn allemaal goddelijk, maar ik ben iets goddelijker dan jij.
Ja.
En ze gaan het zelf nog geloven ook. En dan zijn ze helemaal vertrokken. Dan is die nederigheid totaal weg.
Ja.
Een nederigheid die je normaal zou krijgen door echt door te denken op, als alles en iedereen goddelijk is, oké, dan ziet de wereld er plotseling anders uit.
Ja.
Maar dan moet je ook niet boven andere mensen gaan stellen, want iedereen is goddelijk. En het is daar dat dat maar is gebeurd.
Ja.
En dat de leerlingen zelf dat dan ook zo gaan bekijken. Van, ik ben goddelijk en de leraar ook, maar de leraar wat meer dan mij. En ik kan niet goddelijk blijven tenzij dat die in mijn buurt is of mij alles geeft. Terwijl, het is heel bizar hoe dat dat basisidee plotseling omdraait.
Ja, en ik zie dus in India, waar het goeroeschap eigenlijk ontwikkeld is, dat hindoes er eigenlijk toch vaak wat makkelijker in zijn. Als een goeroe raar begint te doen, dan gaan ze naar een andere toe. Maar wij hebben dan, als de goeroe vreemd begint te doen, dat ligt aan ons gebrek aan overgave of zo. En dan moeten wij beter ons best doen. Daar zit een grens aan. Het houdt een keer op. En dat heeft ook heel erg te maken met hoe wij onderwijs ervaren, hoe wij in religie, spiritualiteit zijn, hoe dat in Azië werkt. Dat gaat echt anders.
Ja, het gaat anders en tegelijk heeft het met dat exotiseren ook te maken. Hè? Want gelijk dat een paar keer hebt aangebracht, mocht de paus of eender welke andere priester gelijkaardige dingen doen en zeggen, is niemand die ermee akkoord zou gaan of die er nog volgeling zou van zijn.
Ja.
Maar omgekeerd, omdat het uit het oosten komt, doet het wel. Dat is en blijft iets bizar. Hè?
Ja.
Mooi. Paul, ik vond het een zeer aangenaam gesprek. Maar ik denk dat we de volgende keer met iets anders kunnen verder gaan. Hè?
Ja, wij gaan gewoon weer verder, hoor.
Heel goed. Goed, zo, beste luisteraar. Het zit er weer op voor deze keer. Paul en ikzelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.